Gemeente, met de bede om de opening van het woord en de opening van ons hart, willen wij vanavond een ogenblik nadenken over wat u vindt in 2 Koningen 5. En daarvan de eerste 14 versen, ik lees u alleen vers 1. 2 Koningen 5, daar lees ik u het eerste vers. Daar staat het volgende. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held. Doch melaat, tot zover Gods woord. We willen u vanavond bepalen met de hulp des Heeren bij Naaman de Syriër. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats zijn nood. Die vinden we in die twee woorden, eigenlijk één woord, want het ene woordje staat schuin. Dat betekent, hebben de statenvertalers toegevoegd. Er staat eigenlijk alleen maar melaat. In dat ene woordje zien we zijn nood. In de tweede plaats horen we over zijn reis. Dan denk ik aan vers 9 en wat daar verder volgt. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en zijn wagen en hij stond voor de deur van het huis van Elisa. Zijn reis. En in de derde plaats horen we in deze geschiedenis zijn genezing. En dan letten we op vers 14. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Dus Naaman de Syriër, zijn nood, zijn reis, zijn genezing. Gemeente, iedereen kent hem, Naaman. In Damascus weet iedereen wie hij is. Want er staan 6 dingen in dat eerste vers over hem. Hij was een krijgsoverste van de koning van Syrië. Je zou mogen zeggen vandaag, hij was opperbevelhebber over het leger van koning Ben-Hadad. Hij was een opperbevelhebber, een generaal, de rechterhand van de koning. En hij was een groot man van aanzien voor het aangezicht van de koning. Had een hoge positie. Had veel eer en aanzien en macht. Want dat staat er ook waarom, want, dat is het redengevende woord. Want de Heere had door hem de Syriërs verlossing gegeven. Had veel gestreden en veel overwinningen mogen behalen. Hij was een strijdbaar held, staat er. Allemaal zaken die ons laten zien wie deze Naaman is. Je zou zeggen, die heeft het ver geschopt in de maatschappij. Wat heeft die man een hoge plaats? Het is wel opmerkelijk dat er staat, want de Heere had de Syriërs door hem verlossing gegeven. Je zou verwachten dat Rimmon, de god van de Syriërs, dat die genoemd zou worden. Maar dan wordt hier gezegd in de schrift dat die heidense Naaman, die was door de God van Israël, door de Heere, de God, de ik zal zijn die ik zijn zal, had hem gegeven overwinningen. En zo wordt hij hier getekend. En zo zien we dat Gods hand ook daarin is. In dat leven, in die overwinningen. Want de Heere regeert dat de volken beven. Laten we nooit uit het oog verliezen. Ook te midden van alle oorlogen en geruchten van oorlogen, toenemende spanningen en wat er gaande is in de wereld. Maar de Heere regeert. Hij geeft overwinningen. En hij overwint. Het boek van de godsregering ligt in de doorboorde handen van Sions koning. Hij is de overste van de koningen der aarde. Het loopt hem nooit uit de hand. Zo zien we ook hier, hij heeft Naaman overwinningen gegeven. Het is jammer. Zullen we die laatste 2 woordjes maar doorstrepen? Want dat werpt een schaduw over al het geluk en alle eer en alles wat Naaman mag bezitten. Doch, melaat. O, wat een aangrijpend woord. Zo'n klein woordje. En dan komt alles in een ander licht te staan. Eén zo'n woordje. Een strijdbare held, een man in aanzien. Maar ongeneeslijk ziek. Doch, melaat. Eigenlijk geeft dat een streep. Door al dat geluk, je zou jaloers worden op die man, zoveel bereikt. Maar dit geeft er een streep door. Doch melaat. De melaatsheid, je weet dat, jullie weten dat, jongelui en ouderen. Dat was ongeneeslijke ziekte in die tijd. Daar was de dood mee gemoeid. We moeten het niet vergelijken met lepra in onze dagen. Het is toch een andere vorm van ziekte. In Israël werd je ervoor uit de gemeenschap gestoten. In Syrië is dat blijkbaar nog niet zo. Maar één ding is zeker, het is ongeneeslijk. Het begon met zo'n klein plekje. Je moet je dat eens indenken. Op een morgen, als Naaman, die machtige Naaman met al zijn eer zich aan het aankleden is. En al zijn koninklijke onderscheidingen op zijn uniform doet. Dan ontdekt hij opeens een wit plekje op zijn hand. Het zal toch niet. Het zal toch niet. Ja, het was het wel. De melaatsheid die zich ontwikkelde van een klein, eenvoudig plekje, soms op de hand of waar ook. En wat doorging, zodat het hele lichaam werd aangetast. Uiteindelijk teerde alles weg. Haar viel uit, tanden vielen uit. Heel je lichaam werd verwoest. Doch melaat, dat is de nood van de Naaman. Maar gemeente, jongelui, deze generaal is vanavond ook een treffend beeld van elk mens. Van u, van jou en van mij, want melaatsheid is in de Heilige Schrift het beeld van de verdorvenheid van de zonde, die geestelijke melaatsheid. Waardoor alles wordt aangetast. En daarom kunnen we vanavond alles bezitten. Kunnen we net als Naaman zijn. Dat we alles wat ons hart begeert in de wereld hebben ontvangen. Maar dat ene nodige missen. En die verschrikkelijke geestelijke melaatsheid. Als een beeld van die dodelijke zondekwal. Die ons bezet. Want in de ogen van de heilige rechtvaardige God ben u, ben jij, ben ik onrein. Geestelijk melaat. Eenmaal stonden we versierd naar het beeld van God. Als koning, profeet, priester. O, we waren goed geschapen. Maar door onze diepe val, ons losscheuren van onze schepper. Is die geestelijke melaatsheid gekomen. Zijn we aangetast, alles is aangetast, mijn hart is aangetast, is vuil en onrein. Mijn lippen zijn aangetast, geestelijk melaats, mijn handen, mijn voeten. Jesaja beschrijft het in zijn profetieën. Die bekende tekst in Jesaja 1, vers 6. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voetschool af tot aan het hoofd is er niets geheels aan mij. Maar wonden striemen en etterbuilen, gans melaats. O, die geestelijke melaatsheid. De catechismus vraagt, en we kennen de vraag, van waar komt nou zulke verdorvenheid van de mens? Van waar komt nu die melaatsheid, die geestelijke melaatsheid? Dan zegt het antwoord zo treffend uit de val en de ongehoorzaamheid. Van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo verdorven is geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden, dat wij allen melaats geboren worden. En daarom is dat vanavond en in heel de schrift is dat woord melaats een beeld van de verdorvenheid van ons hart, van de onreinheid van onze ziel. Want dat is geen aangename boodschap. En dat hoort u lang niet voor het eerst. Maar ook vanavond de vraag, heb u daar nou kennis aan? Is dat nou wel eens werkelijkheid geworden? Ben u ontdekt aan die dodelijke kwaal van die zondige onreinheid van uw hart? Gemeente, kennen we die geestelijke melaatsheid? Of loop je nog elke dag keurig in je uniform met allemaal reformatorische onderscheidingen? En heb je nog nooit die dodelijke kwal van je hart leren kennen bij het licht van de Heilige Geest? Doch melaat. Want weet u, daar zijn we van nature blind voor. Nou valt het wel mee. Oh, dan zien we rondom ons heen mensen en daar horen we van, daar begrijpen we van dat het goddeloze zondaren zijn. Maar dan valt het met mij nog mee. Ik stond blind en van verre in mijzelf zo rijk. Oh, dat is de natuurlijke mens. Zonder die genade van God zijn we blind. En die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar Naaman kent die nood. En zo wordt het ook als de Heilige Geest in ons leven gaat werken door het woord. Als je ogen vanavond geopend worden en de Heer gaat je overtuigen van de verdorvenheid van je bestaan. En de onreinheid van je ziel wordt aangewezen zoals het bij het doopformulier is genoemd. De onreinheid van onze zielen wordt aangewezen omdat wij onszelf gaan verootmoedigen. En we onszelf gaan mishagen voor God. O, als de Heilige Geest overtuigt wie ik ben, als er een blik valt in je goddeloze hart, dan gaan we net als in het Nieuwe Testament, met een bewimpelde lip, uit de gemeenschap gestoten uitroepen, onrein, onrein. Dan kunnen ze je vinden in de binnenkamer. En dan lig je roepend voor de Heilige God, wiens ogen de zonde niet kunnen aanschouwen. Onrein, onrein, kom, ken je die plek. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Hebben wij onze onreinheid leren kennen. En met David leren zingen, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren. De zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Niet eens geboorte, maar ontvangenis. Onrein. En als daar de ogen voor geopend worden, dan wordt het nood. Net als bij Naaman, nood. En toen heeft hij hulp gezocht. Bekwame artsen daarin in Damascus, die heeft hij geraadpleegd. En hij is misschien naar de tempel van Rimmon gegaan en heeft daar allerlei offers gebracht. Want waar zoekt de mens het al niet? In de natuurlijke nood. In ziekte, in rouw, in verdriet, in allerlei nood. O, dan is er ook de Heere die roept. Dan is er ook die God waarvan we gezongen hebben. Ik dacht het vanmorgen, die God die helpt in nood, is in Sion groot. Ook in natuurlijke zorgen wil de Heere helpen. Maar met deze nood, wat zoekt de mens al niet als zijn ogen geopend worden voor de onreinheid van zijn hart en zijn leven. Zeg het eens, kinderen van God, waar hebt u het gezocht? Waar zoeken we genezing? We zoeken het overal, maar waar het niet te vinden is vaak. En dan het wonder. Dan komt er in de nood van Naaman een boodschap. En die komt van een kant, dat zou je eigenlijk niet kunnen bedenken. Want we hebben het horen lezen in het tweede vers. Daar is een jong meisje. Een beetje jouw leeftijd, denk ik, zo 8 of 9 jaar. En dat meisje is weggeroofd uit Israël bij een van de rooftochten die de Syriërs maakten. Er is altijd een sterke vijandschap geweest tussen Syrië en Israël tot op de dag van vandaag. Maar ook in die tijd maakten de Syriërs overvallen. En er werden de mensen meegesleurd, vooral jongeren. En een jong meisje is meegenomen. Is in Damascus op de slavenmarkt verkocht. En ze dient al een poosje in het huis van meneer Naaman. Ze heeft daar een plekje gekregen in het huis. En ze hoort het. Natuurlijk. Zoiets is merkbaar. Er hangt een bepaalde druk in dat huis. En die slavinnen en die mensen die daar dienen, die voelen dat. En zo vraagt ze misschien op een morgen een keer aan haar meesteres, aan haar vrouw, wie ze dient. Mevrouw, is er misschien iets ergs aan de hand? Er hangt zo'n gedrukte sfeer hier. En toen heeft mevrouw het haar gezegd. Ja, meneer Naaman is ernstig ziek. Meneer Naaman is mij laat. En toen heeft dat meisje daar, heeft daar een goede boodschap mogen brengen. Blijf het altijd wonderlijk vinden. Ik zou gezegd hebben, eigen schuld, dikke bult. Ik zou gezegd hebben, had hij mij maar niet moeten roven uit het ouderlijk huis. Hadden ze mij maar niet moeten meenemen, die Syriërs. Want dat verlangen naar dat ouderlijke huis, daar ergens in Israël was het toch? Nee. Dit meisje mag een goed getuigenis geven. Dit meisje mag een goede boodschap brengen. Nee, ze zegt heel eenvoudig tegen de vrouw van Naaman, heel bescheiden, legt ze een belijdenis af. Ze zegt eigenlijk, ach, als meneer Naaman nou in Israël was. Daar is een God en daar is een profeet, die zou hem van die melaatsheid kunnen genezen. O, als hij daar was. Ze mag goed spreken van de God van Israël, van zijn knecht Elisa. En van zijn dienst. Ze zegt eigenlijk, mevrouw, de God van Elisa die kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Hij kan genezen, ontledigen, dat betekent wegnemen, de melaatsheid. Dat is nou evangelisatie. Spreekt u wel eens goed van God in deze geseculariseerde wereld? Ja, maar dominee, mijn baas heeft mij niet aangenomen om te preken. Nee, dat weet ik ook wel. Dat moet je ook vooral niet doen. Maar mag u wel eens net zo eenvoudig als dit meisje, jullie jongelui, in de omgeving waar je staat en er is nood, mag je wel eens wijzen op die God van de hemel? Mag je wel eens in hele eenvoudigheid, in deze wereld vol van nood, waar ouderen en jongeren gebukt gaan, geen toekomst hebben, geen hoop meer, mag je wel eens wijzen dat er een God is die leeft, die genadig en barmhartig en goedertieren is, en bij wie nou alles te vinden is om waarlijk gelukzalig te worden? Is niet beschamend voor ons? Is niet beschamend voor u, voor jou, maar ook voor mij? Wat mag dit meisje een goede boodschap brengen en ze wordt gebruikt straks? Ik heb wel eens gezegd, als we nou allemaal in eenvoudigheid voorzichtig op de universiteit waar we zijn, of op het werk waar we zijn, in de zorg waar we ook verkeren, als we in eenvoudigheid eens mogen wijzen op wie God wil zijn, dan hebben we er in één klap ongeveer 110.000 evangelisten bij in de Gegem. Zonder één cent mag dat meisje ons aansporen vanavond. Om goed van de Here te mogen. Ja, maar dominee, ik weet er zelf zo weinig van en ik worstel zelf met al die vragen. Spreek dan maar goed van God. Dat doe je nooit en nooit verkeerd aan. En wijs maar op wat er bij de Here te krijgen en te vinden is. Het kan ook voor jezelf nog tot zegen zijn. Het is een lichtstraal die er valt in het leven van Naaman. In de versen 4 en 5 lezen we erover. Zijn vrouw heeft het hem verteld. En het is een lichtstraal in al zijn nood. En hij gaat erover praten. Met zijn baas. Met de koning. Met Ben-Hadad. En Ben-Hadad zegt, joh, dan schrijf ik wel een aanbevelingsbrief. Dan zal ik een briefje schrijven aan de koning van Israël. Of die hierin wil voorzien. En dan gaat Naaman op reis. Met geweldige geschenken bij hem. Met een hartelijke aanbevelingsbrief van koning Joram. Daar gaat hij op reis. Maar gemeente, hij is aan het verkeerde adres. Hij zal straks ervaren, vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Hij zal straks horen bij koning Joram dat hij helemaal aan het verkeerde adres is. Die koning kan hem niet helpen. Dat is eigenlijk heel wat. Weet je wat ik dacht? Die koning, hè, dat is de koning van Israël, die dient onder Israëls God, bij de gratie Gods. Die had toch antwoord moeten kunnen geven. Die staat daar in wanhoop zijn klederen te scheuren en zegt, ben ik dan God? Die had toch moeten weten dat er een knecht met het woord van God daar leefde in Samaria. Mag ik het zo verwoorden vanavond? Als er nou eens iemand met de nood van zijn leven radeloos bij u aan de deur staat. Wat zegt u dan? Ben ik God? Of mag u dan wijzen? Mag je dan spreken? Had koning Joram niet moeten wijzen op wie God was en wie zijn knecht was? Hier zie je het verval wat er in Israël was onder deze goddeloze koning. Maar laten wij het ter harte nemen. Kunnen wij iemand antwoorden? Die komt met de nood van zijn leven. Of doet u, net als wat ik wel eens hoorde in Werkendam, dat iemand met de nood van zijn leven uit de wereld bij een kerkmens kwam vragen en die zei, sorry, ik kan je niet helpen, ga maar daar en daar is de pastorie. O, wat nameloos arm. Net als Joram. Als wij een mens in nood niet kunnen wijzen in alle gebrek op het woord van God, op de God van het woord. We zijn bij onze tweede gedachte zijn reis. Want we zien hem op reis gaan. In het 8e vers kunnen we dat lezen. Dan komt hij bij de koning, die scheurt zijn klederen en dan gaat hij verder. Dan heeft Elisa het gehoord, de knecht van God, die heeft het gehoord. En die zegt tegen koning Joram, stuur hem maar naar mij. En hij komt naar Aman. En weet u wat zo opvallend is? Hij vertelt dat een paar versen verder. Maar hij wist eigenlijk al helemaal hoe het zou gaan. Hij wist helemaal hoe die genezing tot stand zou komen. Ik zeide bij mijzelf, dan zal ik voor de deur komen. En dan zal die profeet naar buiten komen. Dan zal die een gebed met me doen. En dan zal die strijken over al die zere plaatsen als een strijker. En dan zal het genezen zijn. Hij had al helemaal de weg van de genezing in zijn gedachten. Begrijpt u waarom ik dat zo benadruk? Vraag het eens aan een kind van God. De een misschien meer als de ander. Maar toen de Heere de ogen opende, toen we zagen de nood van ons leven, het gemis van God en door de liefde hem begeerde te zoeken en te vinden. Toen dachten we toch ook vaak, nou moet ik eerst dit. En dan zal er dat. En dan moet er dat gebeuren. En dan uiteindelijk zal ik genezen en verlost zijn. We hebben soms zo'n weg in onze gedachten. Terwijl de Heere heel anders werkt. We kunnen de Heere soms zo'n weg voorschrijven. En wat kan het ons belemmeren? Maar nou het woord van de man van God, dat te mogen gehoorzamen. Want Elisa komt niet eens naar buiten. Eindelijk gaat de deur open als die grote wagen met die paarden en al die geschenken en die hoge militair daar voor de deur staan. Er komt Gehazi naar buiten, zijn knecht. En die zegt, ik moet u zeggen van de profeet, u moet gaan naar de Jordaan en dan moet u zich 7 keer onderdompelen en dan ben je genezen. Dan krijgt hij een eenvoudige boodschap, een opdracht en een belofte. Heel kort. Eigenlijk een bevel en een belofte. Ga naar de Jordaan. Dompel je 7 maal, doop je 7 maal in. En gij zult rein zijn. Een opdracht en een belofte. Altijd in de Bijbel, zoek maar. Geef de Heer een opdracht en een belofte. Altijd aan elkaar verbonden. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Zoekt en gij zult vinden. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Ga naar de Jordaan. Doop u 7 maal in en gij zult rein zijn. Gij zult genezen zijn. Gij zult verlost zijn van die ernstige kwal. Een opdracht en een belofte. Die klinkt ook vanuit het woord van God. Het is niet het woord van Elisa, het is het woord van de man Gods, maar het is het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht geeft als op een licht schijnen in een duister plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opgaat in uw harten. Zo wordt ook vandaag de onreinheid van de zielen nog aangewezen. Maar zo wordt ook het middel nog gepredikt. Ga naar de Jordaan en dompel u in en gij zult rein zijn. Zo wordt u en jou de weg naar genezing nog gewezen. Het onvermogen van alle zelfreiniging. Het onvermogen van jezelf reinigen. Jeremia zegt het zo aangrijpend in zijn profetieën. Hij zegt, zal ook een moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken. Zo zult gij ooit kunnen goeddoen die geleerd hebt kwaad te doen. Al wies ge u met salpeter, uw ongerechtigheid is getekend. Ben u erachter dat al uw zelfreinigingspogingen en uw zelfmedicatie niet lukken? Niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng, schoon ik ganse nachten ween? Gemeente, zijn wij erachter gebracht. Een dodelijke kwaal, maar er ook achter gebracht dat er van onze zijde geen verlossing en genezing mogelijk is. En waar we het ook zoeken, zelfs bij de koning, verstopt prinsen geen betrouwen. En dan wordt het middel aangewezen. De man Gods wijst het middel aan. En weet je wat ik altijd zo onbegrijpelijk vind in deze geschiedenis? Het is een bekende geschiedenis, iedereen kent hem, maar wat is het eigenlijk onbegrijpelijk? Als nou je dodelijke kant, moet je eens indenken, in het natuurlijke leven. Als nou je dodelijke kwal is aangewezen en je weet dat je sterven moet aan die dodelijke kwal. En het middel wordt je aangewezen. Een heel eenvoudig middel. Nou, dan vlucht je toch tot Jezus. Dan ren je toch met je dodelijke kwal naar Jezus. Naar de Jordaan. Weet u wat ik hier zie? Moet eens kijken wat er bij Naaman gebeurt. Ik lees in het 11e vers, maar, dat begint met het woordje maar, dat is een tegenstelling. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weder. En hij zeide, zie, ik zeide bij mijzelf, zie je, dan gaat hij heel dat, wat hij verwacht had van de genezing, gaat hij uitwerken. Hij zal zekerlijk uitkomen en hij zal staan. En hij zal de naam van de Heere zijn God aanroepen en zijn met zijn hand strijken over de plaats. En hij zal de melaatsheid genezen. Hij zegt, maar kom nou, deze weg, de weg van de Jordaan, zijn niet Abana en Farpar, zijn niet die rivieren van Damascus veel heerlijker? Had ik me dan in Damascus niet kunnen wassen in die rivieren? Die machtige stromen daar die bij de Hermon vandaan komen met dat heldere water? Zijn die niet veel helderder en zijn die niet veel geneeskrachtiger dan dat gore slootje hier, de Jordaan? Dan die verachtelijke rivier. En dan dreigt hij kwaad weg te reizen. Dan wil hij rechtsomkeer maken. En het was gebeurd. Hij was weggereisd naar Damascus. Als niet zijn knechten hadden gezegd. Vader, wat klinkt dat lief, hè? Wat is er een band met hem? Vader. Als die profeet nou iets moeilijks gezegd had. Dan zou het misschien gedaan hebben. En dan komen wij straks, als we weer teruggaan naar Damascus, dan komen we, kruisen we nog een keer daar in het noorden Jordaan. Daar zijn we er toch bij. Zou het nou niet proberen? Zou dat eenvoudige middel nou niet ter harte nemen? En dan wordt dat van die knechten gebruikt. Dan wil de Heer die knechten gebruiken om hem in te winnen voor dat middel. Zo wil de Heer nog soms zijn knechten gebruiken, die wijzen op dat eenvoudige middel wat in de schrift verklaard ligt. Want wat komt er nou openbaar? Er komt hier de hoogmoed openbaar in het leven van Naaman. Weet u wat Naaman weerhoudt? Om dat bevel van God door de man Gods verwoord uit te voeren. Zijn hoogmoed. Zijn hoogmoed staat in de weg. Hij voelt zich vernederd door die profeet, die niet eens naar buiten kwam. Zijn eigen wijsheid staat hem in de weg. Ik zei bij mijzelf, hij zal. Weet je wat hem in de weg staat? De vijandschap tegen dat geringe middel.
de Jordaan. Want weet je, de Jordaan is in deze overbekende geschiedenis een beeld van die fontein van het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. De Jordaan is hier een prediking van die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dan wordt u iedere zondag verkondigd dat je een dodelijke kwaal hebt. En er wordt jou voorgehouden de verdorvenheid van je hart en de onreinheid van je ziel. En er wordt dat eenvoudige middel aangewezen van Jezus bloed. En ik reis naar huis. En ik zeg, zijn niet Abana en Farpar, heb ik niet veel betere middelen? Ik heb wel eens gezegd, en ik zeg het vanavond ook, als ik preken zou, dat als je op je knieën naar Krabbedijken kroop morgenochtend, dat je dan zeker was van je behoud en van je zaligheid. Hoeveel mensen zouden het doen? Dat je dan zeker was van je eeuwige gelukzaligheid. En dan wordt je gepredikt een veel eenvoudiger middel. Ga naar de Jordaan en was je, dompel je 7 maal. En ik reis boos weg. Ik heb eigen stromen en eigen gerechtigheid. Hebt u zichzelf al herkend in deze Naaman? Zit het ook vast op uw hoogmoed om u te vernederen? Zit het ook vast op uw eigen gerechtigheid? Voorschrijven van de weg des Heren. Zo moet het gaan, Heren. We willen wel verlost worden. We willen wel zalig worden. We willen wel genezen, maar op onze manier. Maar let erop, het gaat in een weg van afbraak. Het gaat in een weg van afdalen. Het gaat in een stervensweg, opdat de Heilige Geest zou openbaren dat ene geneesmiddel. Jezus Christus en die gekruisigd. En wat is er dan een verzet in ons hart? Ik wil wel zalig worden, maar niet zo. Die boodschap van vrije genade is zo eenvoudig. Die boodschap van vrije genade, dat je onder moet gaan in het Jordaanwater en dan genezen zal worden. Paulus zegt, doch wij prediken Christus, de gekruisigde. De Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Uw Joodse eigen gerechtigheid. Uw Griekse verstand, een ergernis tegen de Jordaan. Daarom de vraag, is deze Naaman, kinderen van God, een onbekende voor u? Hebt u zo niet uw eigen Abana en Farpar? Wil u door de werken der wet gerechtvaardigd worden? O, gelukzalig, als de Heer een knecht of knechten wil gebruiken, als hij zijn woord wil gebruiken, om je daarvan af te brengen. Als hij zijn woord wil gebruiken om je te laten overtuigen, net als Naaman. O, ga naar de Jordaan en dompel je 7 maal. Het woord van God. Het is wel een weg van zelfverloochening voor Naaman, een weg van vernedering. Het is nodig om ingewonnen te worden door goddelijke genade. Het is nodig om ingewonnen te worden, want gij lieden wil tot mij niet komen, omdat gij het leven en de genezing hebt. Want ik zei al, die Jordaan is een beeld van die bloedstroom van het lam. Het is zo'n treffend beeld, die Jordaan, symbool van het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, waarvan Johannes schrijft, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Het ziet op dat dierbare bloed van het lam, dat de onreinheid der zielen afwast. Het ziet op dat alles reinigende bloed, wat stroomde uit de zijde van Christus, toen die Romeinse soldaat met een speer op Goede Vrijdag in zijn zijde stak, toen stroomde daaruit bloed en water. Bloed tot verzoening van de schuld, water tot afwassing van de zonde. En dat alles predikt Jordaan, die doorstoken zijde. Maar hij was veracht. Wij hebben hem niet geacht. O, die man van smarten die ons gepredikt wordt. In deze gezegende Jordaan. Maar wij achten hem niet. Jesaja heeft erover geschreven. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar nou, Gode zij dank. De Heere wint in, ook in het leven der genade. De Heere wint in door zijn goddelijke liefde. Het is de Heilige Geest die brengt aan de Jordaan. Kom van die overtuigde zielen in ons midden. Van die mensen die uitzien naar die geestelijke genezing. Die aan de weet zijn gekomen met Naaman, geestelijk, onrein, ongeneeslijk, die dodelijke kwaal. Kom, wat staat u in de weg? Wat staat u nou in de weg om ondergedompeld te worden in de Jordaan? Is het uw hoogmoed? Is het uw ongeloof? Is het uw eigen wijsheid? Is het uw zelfhandhaven? O, leer dan uit deze eenvoudige geschiedenis. De weg der genezing begint als Naaman afdaalt van zijn wagen. U moet afdalen van uw hoogte. En u moet ondergaan in de Jordaan. Het is een stervensweg. Maar de weg naar de genezing is de weg naar Christus, is de weg naar de Jordaan. Kom dan. Al waren uw zonden als scharlaken, kom dan. En laat ons tezamen rechten. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken wit als de wol. O, die prediking van dat geheel enige middel zo veracht. Maar door de Heilige Geest, die zal leiden tot Christus. Die zal mij verheerlijken. En dan zien we wat er gebeurt. Dat is onze derde gedachte, zijn genezing. We gaan er eerst van zingen. En dat doen we uit Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven, ik noemde hem net al, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op de Heer zijn God. Derde vers, Psalm 146. We overdenken naar Naaman de Syriër. We hebben iets gezien van zijn nood. Kom, ben je nog gelukkig in de wereld? Heb je zo'n plaats als Naaman? Denk je dat altijd zo zal blijven? O, dat dan vanavond de nood in je leven werd verwekt. En we gaan zien dat we zo voor God niet kunnen bestaan. Want dan wordt het middel opnieuw deze dag steeds weer in alle gebrek u aangewezen. Ook deze middag in de leerdienst van het heilige avondmaal. Dan wordt dat bloed van Christus aangewezen als het enige middel. En hoe ligt dat nou in uw leven? Zijn reis. Ben u op reis gegaan? Ben u ook aan het verkeerde adres begonnen? Had u zulke verwachtingen, zelfs van prinsen, waar geen heil bij te vinden is, koning Joram? Hebt u de ergernis misschien ontdekt in uw leven tegen dat zalig worden uit vrije genade? dat zalig worden door dat middel van het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon? Bent u ingewonnen, misschien wel tegengesparteld, maar Gods liefde wint het en de Heilige Geest wint het. En die brengt ze aan de voeten van Christus, die brengt ze aan de Jordaan. En daar zien we het wonder gebeuren wat God beloofd heeft. En gij zult rein zijn. Het is wat geweest. In je gedachten zie je die wagen met die paarden. Met de generaal, met alles wat er omheen is, zie je daar bij de Jordaan stoppen. Daar ergens in het noorden waar ze op weg zijn weer terug naar Damascus. En dan klimt die generaal van zijn wagen af. En dan moet hij zich uitkleden. En dan gaan al die prachtige onderscheidingen die gaan uit. En dan is alleen dat melaatse lichaam wat daar wegzinkt in het Jordaanwater. Dan moet hij openbaar komen met al zijn schandelijkheid. Dan kan hij en anderen zijn kwaal zo duidelijk zien. Dan staat er, hij doopte zich in de Jordaan. Hij dompelde zich onder, staat er eigenlijk in het Hebreeuws. Onderdompelen, naakt, melaats, ontkleed. Kent u zoiets van dat genadewerk waar de Heere van schrijft? Zoals de Romeinenbrief het zegt, Paulus die schrijft, zo wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Kennen wij geestelijk dat ondergaan in het water? Kennen we dat afsterven van die oude mens? O, daar gaat Naaman onder in het Jordaanwater. 1 keer, 2 keer, 3 keer. Wat zal dat een strijd gekost hebben? Daar gaat hij weer onder, helemaal onder water. En dan komt hij weer boven, 4 keer. Kijken, niks aan de hand nog. Dompel u 7 maal. Naar het woord van God. De opdracht van God, dat profetisch woord. Dat beloofde woord wordt vervuld. Want als hij voor de 7e keer boven komt, dan ziet hij tot zijn verwondering, gij zult rein zijn. In geloofsgehoorzaamheid gegaan, ingewonnen door het woord van God, leren buigen daar aan de voeten van die gezegende fontein Jezus Christus. Een zeker dichter zegt, het ledig kom ik arm en naakt, tot mijn God die zalig maakt, gij zult. Wel een beproeving, 7 maal. 7 is het volheidsgetal. 7 maal. Wat een spanning. Wat een beproeving. Wat zal de duivel misschien gezegd hebben? Stop er maar mee, zie je wel, er gebeurt niks. Dacht je dan dat die ene keer nog zou doen? Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. 7 maal. Dat wijst ons gemeente op de weg van het totale omkomen. Inleven dat we verloren zijn in onszelf. Maar nou in het geloof Gods woord te gehoorzamen. Dompel u in de Jordaan. Ondergaan in mijzelf en bovenkomen door genade. En dan zie je daar dat wonder. Dan verwondert Naaman zich als hij kijkt. Hij heeft de huid van een baby. Al die huid van de melaatsheid is weg, al die kosten, al die narigheid. Hij ziet eruit als een kind, als een jong kind staat er. Je zou haast zeggen, Naaman is weer een keer geboren. Naaman is opnieuw een baby. Ja, dat is ook waar. Naaman is opnieuw geboren, want die in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan en ziet, het is alles nieuw geworden. Hij is volkomen genezen. Onze kanttekening 20 zegt zo treffend, nog die Jordaan, nog die 7-voudige wassing, hadden het vermogen om de melaatsheid te genezen. Maar alleen de kracht Gods die daardoor wilde werken. Zo treffend zeggen onze vaderen, nee, het is niet de kracht van die Jordaan. En het is niet de kracht van die 7 keer je onderdompelen. Maar het is het middel wat de Heere wil geven en door zijn kracht wil hij die genezing werken in het leven van zondaren. En daar staat hij rein van zijn zonde, mijn laatstheid, hersteld, herschapen. Zo mag hij opkomen uit het water in een nieuw, godzalig leven. Rein van de schuld, rein van de straf, rein van de smet, rein van de macht der zonde. Want de prediking van de Jordaan, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt. Het bedekt de schuld en de verlorenheid, het wast af, het wist uit. Dat bloed eist vrijspraak en genezing. En daarom, gemeente, niet alleen de vraag of we die ellendige zondekwaal hebben leren kennen. Of we iets weten van de onmogelijkheid van zelfreiniging. Maar zijn we in geloofsgehoorzaamheid gegaan, de weg die de Heere wijst? Hebt u mogen ervaren in het verlies van al het uwe te zinken in de Jordaan, van dat wonder van genade? Want weet je, spreken over het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat is groot. Leven onder het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat is een voorrecht. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, gedruppeld aan je voorhoofd mee te dragen als een teken is een groot voorrecht. Maar het is niet genoeg. Het moet toegepast worden door de Heilige Geest. We moeten ondergedompeld worden in dat bloed. We moeten deel hebben aan die Christus der zaligheid. En daarom haast u en spoed u om uw levens wil. Vraag of de Heere de gehoorzaamheid wil geven aan zijn woord. Naaman is verwonderd. Naaman klimt op uit de Jordaan. Een stroom van ongerechtigheden. Hadden overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuiverd gij. Welzalig die gij hebt verkoren. Die gij uit altaards gedruis doet naderen. En uw heilstem horen. Gods werk heeft hem verwonderd. En zijn knechten in verwondering doen staan. En dan geeft Naaman het bevel, rechtsomkeer, maar nu op een andere manier. Nu snel terug naar Samaria. En zo staat hij weer voor de deur bij de profeet. Zo komt hij weer bij Elisa, die profeet die zo opmerkelijk veel wonderen heeft mogen verrichten. Er staan er een stuk of 10 hier in het boek van de koningen. Tegenstelling tot Elia, die vaak voor een boeteboodschap werd gezonden. Mag Elisa zoveel wonderen in de naam des Heren doen. Eén ervan is hier. En dan staat Naaman aan de deur. En dan biedt hij van alles aan. Dan wil hij al de geschenken die hij meegenomen heeft geven. Eerst heeft hij de genezing ermee willen kopen. Maar dat zal niet lukken. Maar nu zijn het de dankoffers. Maar dan zegt Elisa, nee, nee. God komt de dank toe. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Hoef je toch niet naar te zoeken in de Bijbel. De doorleving van die heilige orden op de school van de Heilige Geest vind je op elke bladzijde. Ook hier zien we het zijn nood. Zijn verlossing. En hier zijn dankbaarheid. Dan mag hij een dankoffer brengen aan de God van Israël. Dan wil hij terug naar Samaria. Straks zal Christus in de synagoge van Nazareth. Daar zal Christus hem stellen tot een voorbeeld. Daar zitten al die kerkmensen te luisteren. Wij zijn Abrahams zaad, jazeker. En dan gaat Christus ze voorhouden in die synagoge. Dan gaat hij zeggen in Lucas 4. Er waren vele melaatsen in de tijd van Elisa. En geen van hen werd gereinigd. Dan Naaman de Syriër. O, dan gaat Christus verkondigen dat welbehagen van God, dat vrijmachtige welbehagen. Ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontfermen. En ik zal barmhartig zijn, die ik barmhartig ben. Naaman mocht genezen. En nou, we mogen geloven, was het niet alleen de genezing van zijn lichamelijke melaatsheid. Maar wordt hij hier door Christus als voorbeeld gesteld in Lucas 4. Dat hij als een heiden getrokken en gewassen is in dat bloed van Christus. En dat werkt de ergernis in de synagoge. Als ze er buiten gezet worden als verbondskinderen. Maar daarom toch de vraag vanavond. Moet nou deze heiden jou voorgaan? Moet nou deze heiden Naaman je voorgaan? Want hij is gehoorzaam geweest aan het woord. Hij is gegaan de weg in onze verlorenheid en schuld, die Gods woord hem wees. En jij en u. Want gemeente, dan liggen er in deze bekende geschiedenis nog lessen. Ook voor 2024. Dan liggen de lessen voor jou en voor u en voor mij. Dan kunnen we hier leren hoe nodig het is. Dat we onze melaatsheid leren kennen. Dat dat een nood wordt in ons leven. Dat we door de Heilige Geest overtuigd gaan zien wie wij zijn voor God. Dat we in de spiegel van de Heilige Wet gaan zien al uw geboden overtreden, geen daarvan gehouden, tot alle boosheid geneigd. Dan is zo nodig dat de onreinheid van je ziel wordt aangewezen. En dat je gaat buigen voor God. Is nou nood in je leven? Ja, veel nood, zeker over de gevolgen van de zonden, en die zijn niet gering. Wat kan dat een nood geven? Maar kom nou, zit er nog een jongere of een oudere vanavond in Rilland die zegt, dat is nou de nood van mijn leven. Dat ik met zonde besmet en bevlekt ben. Dat al mijn werken onvolkomen en met zonde bevlekt zijn, die onreinheid van mijn ziel. De Heere wil het leren door zijn geest. Tweede les is, lukt het nog steeds om uw kwaal een beetje te bedekken? Lukt het nog steeds met dat uniform en die onderscheidingen om die kwaal wat te bedekken? Een derde les is, ben u ook zo'n vijand van dat bloed van Christus? Veracht u die gezegende zaligmaker nog? Want er is heel wat nodig, gemeente, om je in te winnen op vrije genade. Om die stervensweg te gaan, want er gaat een stervensweg aan vooraf aan de openbaring van Jezus Christus. Maar om nu ondergedompeld te worden in hem, die volkomen zaligmaker en zijn dierbare verse bloed. Het is nodig om te buigen voor het woord van God. En weet je wat nou zo'n onuitsprekelijk geluk is? Dat de Heer de zondaren brengt waar hij ze hebben wil. Dat hij harten inwint door zijn alles overwinnende liefde en hij brengt ze daar waar zij niet naartoe willen. Hij brengt ze daar waar ze ondergaan met al het hunne. Om op te komen uit het water in een nieuw leven, nieuw godzalig leven. O, de lessen uit deze eenvoudige geschiedenis. Die prediken ons dat allergrootste wonder, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, mij reinigt van alle zonden. En daarom, hoor naar het woord van God. Smeek die zaligmaker, trek mij en ik zal u nalopen. En geestelijke onreine, zoek het toch niet langer buiten hem. Zoek het toch niet langer in al uw eigen middelen. Het middel wordt u telkens aangewezen, aangeprezen in alle gebrek. Ga naar de Jordaan en leer daar ondergaan met al het onze. Dat gezegende middel. De Heere maken je werkzaam met dat middel. Hij leren door het ware geloof, door de Heilige Geest gebracht, aan zijn gezegende voeten weg te zinken en te sterven aan het onze. En boven te komen in een nieuw leven in Christus Jezus. Dan zal ook de dankbaarheid volgen. Dan zal ook een leven van dankbaarheid volgen. Bij de Aman staat er hier nog een geschiedenis aan het eind. Dan vraagt hij aan de profeet. Dat is een moeilijk stukje in de exegese. Dan vraagt hij, als ik nou straks weer daar in Damascus kom. En mijn heer, koning Benadad, vraagt of hij op mijn arm mag leunen. En dat we daarna Rimmon een offer gaan brengen. Wat moet ik dan doen? Dan zegt de profeet, ga in vrede. Er zijn zoveel verklaringen voor. Ik denk dat de beste verklaring die ik gevonden heb deze is. Toen hij na tijden weer terugkwam in Damascus, was koning Benadad overleden. En was het nooit meer nodig dat hij gevraagd werd om mee te gaan in de tempel van Rimmon. Zo zorgt de Heere ook voor zijn kinderen. Zo wil de Heere ook in een weg van heiligmaking ze leiden. Want dan is reiniging nodig van de onreinheid van die dodelijke kwaal. Maar dan hebben Gods kinderen ook telkens die Jordaan nodig. Want dagelijks de voeten, dagelijks de kleding bezoedelen in een leven van heiligmaking. En daarom, o Sion, er is een Jordaan, Jezus Christus en die gekruisigd, die het tegen Petrus gezegd heeft, nee Petrus, je hoeft niet meer gewassen te worden, want je bent gewassen, maar alleen je voeten. Zo moeten Gods kinderen de voeten telkens gewassen worden. Door deze aardse woestijn. Straks hoeven ze nooit meer gewassen te worden. Straks mogen ze eeuwig zingen. Hier zo vuil, hier zo verdorven. Maar door de toepassing van Christus bloed gewassen. Dan mogen ze straks zingen. Hier bij ogenblikken. Straks eeuwig. Loof hem. Die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Die uw krankheid kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid uw kronen. Die in de nood uw redder is geweest. Kom, het is u aangezegd. Opnieuw, alweer, op allerlei tonen. Uw verdorvenheid en uw dodelijke kwaal. Het is u aangewezen dat enige middel. Smeek maar, geef dat mijn oog dat goede aanschouw. Wat gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wil voegen. Opdat ik mij met uw erfdeel blij beroemen mag. Gewassen in het bloed van Jezus Christus. Daarom zijn ze voor de troon. En zingen ze eeuwig de lof van een drie-enig God. Drie-enig God. U zei al de eer. Mag je dan meezingen? Of stond je hoogmoed, je eigen gerechtigheid, je gedachten en alles je in de weg? Dat dan vanavond een knecht mag worden gebruikt om je in te winnen. Laat u met God verzoenen. Om Jezus wil. Amen.